Onze hulp staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 22e psalm, de versen 10, 11 en 16. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God die het al regeert. Ai, haast u toch der hulp, ik word verteerd door al de ellenden. Red mijn ziel van het zwaard dier boze benden, die schrikkelijk woen. Ai, red haar uit hun handen, daar ze eenzaam ducht het geweld des honds, wiens tanden haar sidderen doen. Verlos mij van de leeuw, die woedt en tiert, verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert, dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. De verzen 10, 11 en 16 uit de 22e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen u Johannes 18, de versen 1 tot en met 11. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarns en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hem: Wien zoekt gij? Zij antwoordde hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hem: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hem. Toen hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom: Wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechter oor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Zie dit laatste vers, het 11e vers uit Johannes 18, is het woord wat we met u gaan overdenken. Johannes 18, vers 11. Waar Johannes schrijft: Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Laten we nu met elkaar de Heer bidden om de bediening van zijn Heilige Geest. Poedertieren ontfermer, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze nieuwe dag nog weder hebt willen saambrengen aan deze plaats des gebeds, en wij geschaard om uw woord tot u naderen, bidden en smeken u, Heere, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons toch de levenwekkende, zielsvernederende en vertederende bediening van uw Heilige Geest niet onthouden. Maar wil gij Geest des Vaders en des Zoons u paren bij het woord, opdat woord en geest zijn kracht mogen doen en het alles eens strekken mocht tot de ere en verheerlijking van u naar waarde nooit genoeg volprezen naam. O van zalige verbonds Jehovah, het gaat toch in en door alles alleen, voor alles en boven alles, om de ere en de verheerlijking van uw volzalige en majesteitelijke deugden. En waar gij verheerlijkt wordt, daar openbaart gij de rijkdom en de kracht uw genade, en wilt gij heerlijk maken, armen en verloren zondaren. En zo bidden en smeken wij u dan ook. Heere, mocht ge die genade onder ons willen openbaren en verheerlijken. Ach, laat waar gij verheerlijkt mag worden, uw woord ook aan de harten zijn zaligmakende kracht mogen doen. Omdat het woord, de boodschap die van u bent wegen in deze uren tot ons komt, niet over ons heen gaat, het ene oor in en het andere weer uit, of dat het niet vallen onder de doornen, maar het verstikt wordt of op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van aarde van wortel vinden kan, mocht het eens vallen in een toebereide aarde, Heere. Ach, neem gij dan alles eens weg, gij kunt vijanden vrienden maken, haters, liefhebbers, harten inwinnen en overwinnen, het verstand gevangen leggen onder uw dierbaar woord, omdat alle verzet en alle tegenstand Heere, die zo in ons is. Ach, we zijn er ingeworteld, krachtens ons verloren en verdoemelijk bestaan. En u kan het hart niet anders, ook na ontvangen een genade, Heer, dan om met eigen werken te proberen, eigen zaligheid voor u op te bouwen. Wat is er een ontdekkende genade van den Heilige Geest toe nodig, om van alle gronden afgestoten, om uit alles uitgezet, alle vleeselijke wapenen eens te mogen verliezen en dat zalige wonder te ervaren. Laat u zaligen om in de weg van het vrije van uw welbehagen te ervaren hoe gans armen en ellendige, nooddruftige, schuldige, verloren zondaren in zichzelf, nu door u gered en gezaligd worden, hoe gij, o gezegende en beminnelijke borg, gezegende koning, uw duur gekochte kerk, het bitterste lijden vrijwilliglijk hebt willen lijden, vrijwilliglijk de drinkbeker hebt willen drinken, die de Vader u op de handen gezet had, en daarom afwijst al die vleeselijke wapenen. Hij had eens een Petrus en in een Petrus de discipelen gewaarschuwd, en in hen waarschuwt genoeg uw kerk ook op deze dag, Heer. Ach, mocht het u dan behagen, doe het ons verstand en hart eens inleven, opdat we ook deze bladzijden uit uw borgleiden recht mochten verstaan en eens verbroken onder die nederbuigende liefde des Vaders en liefde des Zoons en liefde des Heiligen Geestes, als vernederden en vertederden zondaren door de genade des geloofs en de inwoning des Heiligen Geestes met u, o Christus, verenigd en verbonden werden. En het mochte geloven, en dat dierbare geloof is dan toch een zeker weten en een vast vertrouwen, dat gij die weggegaan zijt, om daar in de schuld uw volks te betalen, al hun zonden en ongerechtigheden, ook die zonden van hun vleeselijke wapenen, van hun tegenstand, van hun opstand, van hun vijandschap, van hun verkeerd zijn, van hun onwillig zijn. Ach, u weet wat er al niet in dat hart kan wonen en wat er uit dat hart al niet opborrelt. Het is u alles bekend, Heer, maar dat gij nu die weggegaan zijt in volkomen borgtochtelijke gewilligheid, om dat alles te verzoenen, te dekken met uw gerechtigheid, weg te spoelen in uw gezegen borgbloed voor het aangezicht de Gods des Vaders. Lieve Heere, mocht dan uw kerk, uw volk, uit uw woord eens onderwezen worden en mochten ze in aanbiddende verwondering ook deze bladzijde van uw borgleiden eens inleven. Gij die de drinkbeker tot de laatste droppel toe geledigd hebt, Heer, in de bitterste smart, versmading, angsten der hou, tot in de diepte der godsverlating toe. Maar alzo Gods lieve deugde verheerlijkt, alles gedaan om die deugde Gods weer op te luisteren, en is het recht Gods gehandhaafd en verheerlijkt, Heere, en kan uw kerk zo ruim zalig worden, omdat het een volkomen werk is in u, gezegende Heer Jezus, en die nu in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. O God, wil dan nog eens ontdekken aan zonden en schuld, wil dan nog eens bekend maken aan ons verloren bestaan, opdat we uitgedreven tot u, biddenden en smekenden aan de troon uwer genade, de droefheid naar u mogen kennen, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want hoe zullen wij, gezegende Christus, u nodig hebben, als ons de zonden niet zijn ontdekt, onze vijandschap werd verbroken en onze eigen gerechtigheid werd als een wegwerpelijk kleed. Nu dan, Heere, werkt het nog eens in de harten die er vreemdelingen van zijn, onder onze kinderen, jongeren en anderen. Gij zijt toch de machtige, gij hebt maar een enkel woord nodig, Heere, en waar gij er uw heilige geest aan dat hart toepast, daar zal het toch zijn werking doen. En zo smeken u, laat ook in deze uren ervaren mogen worden, uit vrije gunst, en de Heere was in het midden van hem, tot uw verheerlijking, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot verstoring van de werken van de vorst der duisternis, tot ontdekking en ontgronding van al wat niet uit u is, en tot oprechte bekering van arme zondaren, tot u. Ach, denk daartoe ook aan hem die de mond tot u is. Wees gij zijn voorprediker, opdat hij u maar naprediken mag. Wil door uw heilige geest de woorden leggen in het hart en op de lippen, opdat hij doorgeven mag wat gij getuigt, o Heer, en zijn eigen hart er een vrucht van mag wegdragen. Ach, u weet alles wat u zo nodig heeft. Het is u alleen op het allen volmaakst bekend, Heer, en al zijn omstandigheden. En wij smeken u naar het vrije van uw welbehagen. Ach, gedenk aan ons, om uw verbonds wil, Heer, hoe menigmaal hebt ons uw gunst bedoeld. Tegen een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samen te liggen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Ge mocht zo al uw knechten willen gedenken, u weet wat ze nodig hebben, opdat de bazuin geen onzeker geluid mag horen, en uw naam opgeluisterd, uw deugden verheerlijkt, door de verkondiging des woords uw dierbaar koninkrijk mocht worden uitgebreid. Heere, gij zijt toch de machtige, die maar had te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Zegen zo alle arbeid in uw kerk, opdat uw kerk nog mag worden gebouwd, Heere. Gij volzalige God, weet op het allervolmaakst wat daartoe nodig is. Gedenk aan alle zieken. Ze zijn u bekend ook uit het midden van ons. Het zij ze in het ziekenhuis liggen. Ach, ge kent ieders eigen behoefte naar het lichaam. De noden der zielen. Ze zijn u bekend. En u hebt ge het toch zelf gezegd. Indien iemand onder u in krant is, dat men voor hem, voor haar bidden, Heer. En wat kunnen we nu beter doen dan ze met al hun ellende, met hun smarten, met hun pijnen, maar aan u opdragen en u bidden, beminnelijke Heer Jezus, die toch in alle smarten ook des lichaams geweest zijt. Uw voetstappen staan toch overal, mocht ge dat lijden, dat ziek zijn, eens heiligen aan die harten, opdat hun lijden zijn mocht, niet in gemeenschap met Adam, want ach, dan is het nog de bittere vrucht van onze zonde en onder uw toren, maar in gemeenschap met u, o Heer Jezus Christus. Gij hebt in alle lijden de vloek gedragen, en dan maakt ge het voor uw volk tot een zegen, want dan moet ook alle lijden, alle kruis, alle tegenspoed, alle ellende, alle verdriet, alle eenzaamheid, alle narheid in dit leven, want ach, het uitnemendste van dit is moeite en verdriet, Heere, het moet dan toch medewerken ten goede, dengene die naar uw voornemen geroepen zijn. En dan leert ge die harten nog wel eens verenigd worden met het kruis, met de weg waarin gij leidt, omdat dit alles dient tot voor- en toebereiding om af te sterven wat geen God en Christus is, en voorbereid te worden om in te kunnen gaan in de eeuwige tabernakelen, daar waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek, waar geen dood en geen rouw meer gevonden wordt, waar geen inwoner meer een kruis behoeft te torsen, maar waar eeuwige blijdschap het deel der u is, zij eeuwig mogen uitwonderen, de vrije gunst, die eeuwig u bewoont, hunner daar te brengen. O zalige God, gedenk zo aan alles, wat wachtend is op uw zegen, wat met wenende ogen op u staart, om der bijeenkomst te willen. Gedenk aan ons vorstenhuis, Heere, ach, wij dragen onze koningin en haar gemaal, de kroonprinses en haar gemaal, ja, gans het huis van Oranje aan u op. Ach, Heere, mocht het u behagen, maar ze nog in zoveel gunsten delen, ach, mocht het u behagen, ze recht tot u te bekeren, omdat ze in de vrees uws naams mochten wandelen, en in de vreze des Heere, Heere, ook ons volk mochten leiden, en mochten voorgaan in het wandelen in uw geboden, in het heilige van uw dag. Bidden we dit voor ons vorstenhuis, we bidden het voor de regering des lands, van gewest, van provincie, van de eigen plaats onze inwoning. Allen die tot regeren geroepen worden, mochten ze het leren doen naar uw wet en naar uw getuigenis. Maar als het daar niet naar is, Heer, het zal geen dankeraad hebben. Hij had geboden dat wij zullen bidden voor alle die in hoogheid gezeten zijn, opdat we een stil en een gerust leven in alle godszaligheid mogen leiden. Zo leggen we het dan alles voor u neer. Wij dragen alles aan u op. En wij smeken u, vergeef nog al onze zonden, die uw hoogheid schonden. En stonden we in de week die achter ligt, nog om het geopende graf, waarin het stof werd neergelaten van onze zuster den Harder. Gij hebt ook haar uit het midden van ons weggenomen, na een ziekbed van maandenlang. Heere, heilig die roepstem in het midden van de gemeente. Ze mocht een gezegende leeftijd bereiken, maar we worden allemaal zo oud niet. Heere, de dood wendt ieder uur. En zou het mensdom nu te vergeefs op aarde zijn geschapen? Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ach, mocht ge de roepstem maar heiliger aan de harten van jong en oud, opdat we ons toch eens in volle ernst voor uw aangezicht leren onderzoeken en afruimen. En als het nu sterven wordt voor mij, hoe zal het dan wezen? Lieve God, leer gij ons sterven voor we sterven moeten. Want wie sterft al eer hij sterft, sterft niet als hij sterft. Want dat is toch de rijke vrucht van dat volk, dat door de genade des geloofs met u verenigd is. Gij hebt o gezegende Christus het leven en de onverderfelijkheid verworven. En dat volk wordt er elke dag beter van. Hoe zalig dan het volk dat naar uw klanken hoort. Amen. De woorden van de tekst, geliefden, zijn door de Heer Jezus gesproken in de hof van Gethsemane. Die olijvenoog waar de borg het allerschrikkelijkste lijden heeft moeten doorworstelen. Waar hij tot drie malen toe gesmeekt heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar waarin hij als overwinnaar uit de strijd is opgekomen en in volkomen borgtochtelijke gewilligheid zich overgaf aan de Vader en de weg die hij met hem ging. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie al dat bange lijden wat de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane doorworsteld heeft, dat vertelt ons de evangelist Johannes niet. Ik weet niet of u er wel eens ooit op gelet hebt, maar Johannes in zijn evangelie openbaart steeds meer de heerlijkheid van Christus. Het is dan ook Johannes die in het begin van een evangelie het getuigt. En het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborene van den Vader, vol van genade en van waarheid. En nu laat Johannes die heerlijkheid van den Heer Jezus Christus in zijn evangelie telkens weer zien. Hij gaat dat bange, smartelijke lijden voorbij. Johannes schrijft daar niet over. Dat hebben reeds de andere drie evangelisten voor hem gedaan. Geruime tijd later dan Matthäus, Marcus en Lucas heeft Johannes zijn evangelie geschreven. Johannes belicht in zijn evangelie steeds de heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, hij laat hem ons telkens zien als de grote overwinnaar in den strijd met Satan, dood, hel, zonde en verderf. Hoe doet hij dit ook in ons teksthoofdstuk? Het is Johannes die telkens weer op de heerlijkheid der overwinning van Christus het licht laat vallen. Hij schrijft, hij gaat naar de hof van Gethsemane, ofschoon Judas deze plaats wist. Maar Jezus kiest geen anderen. Hij schrijft Jezus wetende alles wat over hem komen zou, ging toch uit, zeggende, wien zoekt gij? Alweer, hij laat ons die gezegende Christus in de heerlijkheid van zijn goddelijke majesteit zien, die geen duivel en geen hellemacht vreest. Dan schrijft hij zo treffend, dat als Jezus de bende die gekomen was om hem gevangen te nemen tegemoet reed, of dat enkele woord ik ben het, achterwaarts ter aarde doet tuinen. En dan, hoe straalt ook hier weer de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Als hij zich dan gewillig overgeeft in de handen van de vijanden, dan zegt hij, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij dekt zijn discipelen en in zijn discipelen heel zijn kerk met de vleugelen zijn er goddelijke gerechtigheid en bewaring. Dat indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan, moet ge niet zo verstaan, alsof de Heer Jezus nu aan die Godvergeten heidenen en duivelen vroeg, nu ja, dan zal ik me overgeven, maar willen jullie dan alsjeblieft deze weg laten gaan? Nee, zo is het niet, geliefde. Als de borg hier zegt, indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan, dan zegt hij dit. En dat is de wezenlijke betekenis van dit woord. Hier ben ik, en u gaan deze vrij weg. En zo heeft Christus zich laten binden. En zo is de kerk door Christus vrijgemaakt voor God. En dan laat hij tenslotte die lichtstraal vallen, zoals we het in ons tekstvers lezen, op die volkomen borgtochtelijke gewilligheid van de Heer Jezus, als hij tot Simon Petrus zegt, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Ik heb het al meer gezegd in de lijdensoverdenkingen. En we vinden het ook hier. De Heer Jezus Christus hijgt, verlangt ernaar om als het lam geslacht te worden. Om zijn bloed te storten. Om zijn leven te geven. Opdat God er enig zou verheerlijkt. En zijn kerk zou gered en gezaligd worden. Zie daarvan spreekt ook dit 11e vers uit Johannes 18. Het zwaard of de beker. Daarover gaat het in dit vers. En dan letten we op deze twee dingen. Jezus wijst het zwaard af en hij verkiest de beker. Het zwaard of de beker. En dan wijst Jezus het zwaard af en hij verkiest de beker. Mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord verklaren voor uw verstand en aan uw harten toepassen. Uw ziel mocht door de genade des geloofs, want dat is nu de rijke betekenis voor Gods kerk, van het afwijzen van het zwaard en het aanvaarden van de beker, dat draagt deze vrucht. Dat nu Gods kerk, dat moet je eens indenken, en als je hart dit nu geloven mocht, je mocht daar eens een zegen van wegdragen, dan is er dit de vrucht van, o Sion. Nu moogt gij strakjes eeuwig de beker der dankzegging drinken in het nieuwe Jeruzalem. Dat is er de vrucht van, dat de Heere Jezus de lijdensbeker nam. En nu krijgen wij de beker der eeuwige verlossingen. God schonke u uit eeuwige vrije goedheid. Wie weldaad. Kom, zingen we dan eerst met de grijze eendam uit de 89ste psalm, de verzen 10 en 20. Psalm 89, de verzen 10 en 20. En intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zingt. zie geliefden, het zwaard dat de Heere Jezus in den hof van Gethsemane afwijst, is niet het zwaard van de vijand dat in die nacht tegen hem ontwaakt is. Maar het is het zwaard dat de discipelen trekken om hem te verdedigen. De woorden van de tekst, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken, zegt de Heere Jezus tegen Simon Petrus. Hoe komt Simon Petrus aan dat zwaard? Wel, geliefden, dat zwaard, dat was geen soldatensabel, maar dat zwaard, dat was een heel groot, lang mes. Dat grote, lange mes, dat was gebruikt in de paaszaal voor het slachten van het paaslam. En de vurige Petrus heeft dat lange, grote mes, gebruikt voor het slachten, meegenomen naar de Hof der Olijven. Men kon nooit weten, zo overlegde hij bij zichzelf, men kon nooit weten waar dit goed voor is. Immers, de Heer Jezus had zulke bange dingen gesproken. En Judas, de discipel, hij was op zulke vreemde, wonderlijke manier weggegaan uit de paaszaal. Wie weet wat er deze nacht geschieden zal. Wie weet wat deze nacht hem zal te wachten staan. En zo heeft Simon Petrus ongemerkt dit grote lange slachtmes bij zich gestoken. En zo komt het dat Simon Petrus in de hof van Gethsemane een zwaard bij zich heeft. Zie, als nu de vijanden komen, Judas aan het hoofd van die bende krijgsknechten, met overpriesters en schriftgeleerden, en deze godvergeten bende gewapend met sabels en stokken, dragende lantaarnen en fakkelen bij zich, wanneer deze bende Jezus wil overrompelen en gevankelijk wil wegvoeren, dan zal Simon Petrus dit zwaard trekken. Zie, dan zal Simon Petrus bewijzen dat hij aan Jezus niet geërgerd wordt. Dan zullen ze het alle zien, dat hij de meester niet zal verloochenen en dat hij niet ontrouw wordt. Hij stelt zichzelf als in de bres voor zijn beminnelijke en geliefde meester. En hij trekt het zwaard om op de bende in te gaan. Roepen de heren, zullen we met het zwaard slaan? En zonder een antwoord af te wachten, slaat hij er doldriftig op los. En als Malchus, de dienstknecht van de hoge priester, niet spoedig zijn hoofd had afgewend, dan was dat hoofd van die Malchus door dat zwaard, dat mes van Petrus, door midden gekliefd. Nu schrampte het zijn oor en werd door dit mes het oor van Malchus afgeslagen. Zie, dit is nu het zwaard in den hof van Gethsemane, waarvan Jezus zegt, steek uw zwaard in uw schede. Dit is dus het zwaard, geliefde, niet tegen Jezus, maar dat is het zwaard voor Jezus. Dat is het slachtmes, gebruikt in de paaszaal, om het paaslam te slachten. En dat flikkert nu in de hof van Gethsemane, om het paaslam, Jezus Christus, te beschermen en te bewaren. Zie, daar is in die daad van Petrus, in heel zijn doen, veel wat aantrekt. Ach, Petrus openbaart hier een mannenmoed die bereid is om het leven te stellen voor de beminde meester. Zeker hier openbaart Petrus de rijke, volle liefde van zijn hart voor de meester. Petrus, als het dan moet, dan zal hij voor de meester in de bres springen. En toch wijst Jezus dat zwaard af. Jezus prijst Petrus niet om deze daad. Integendeel, de meester moet Petrus bestraffen. En hij zegt tot hem, steek uw zwaard in uw schede. Want alle die met het zwaard slaan, zullen door het zwaard vergaan. Of weet ge niet dat ik de Vader zou bidden, en zou hij mij meer dan 12 legioenen engelen zenden. Maar hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Jezus wijst dat zwaard van Petrus af. En waarom nu, geliefde? Waarom veroordeelt nu de Heer Jezus deze daad van liefde? Waarom wijst Jezus het zwaard in den hof van Gethsemane af? Wel, geliefden, omdat als hij het zwaard aanvaard had, hij de drinkbeker had moeten afwijzen. Dan had hij de drinkbeker niet kunnen drinken die de Vader hem gegeven had. En die hij uit de handen zijn vaders vrijwillig aanvaard had, om die drinkbeker tot de laatste droppel toe geheel leeg te drinken. Nee, Jezus wijst dat zwaard af in den hof van Gethsemane, want anders zou het kruis van Christus verijdeld zijn. En wat zou er dan niet gebeurd zijn? Nou, toen nu, wat zou er dan niet gebeurd zijn? Als Christus nu dat zwaard aanvaard had, het was toch uit liefde getrokken. En hij had die beker afgewezen. Dan waren het kruis verijdeld, zeiden. En wat dan? Dan was God niet aan zijn eer gekomen. Dan was het recht Gods niet verheerlijk. Dan was de wet Gods niet gehouden. Dan waren de zonden niet verzoend. Dan was de schuld niet betaald. Dan was het voor de kerken Gods een eeuwig verloren zaak. Want indien het zwaard had doorgegaan, wat dan? Want Christus heeft de gevolgen van dat zwaard onmiddellijk hersteld. Is een goedertierenheid en barmhartigheid, heeft hij het oor van die gewonde manges weer hersteld. En alzo heeft Jezus het kwaad dat het zwaard in beginsel had aangericht, weer teniet gedaan. Jezus heeft het alles weer hersteld. Indien hij nu dat zwaard had laten doorgaan, wat dan? Ach, dan had er een vechtpartij ontstaan in die hof van Gethsemane. En wat had dan de Heere Jezus met zijn 11 discipelen kunnen uitrichten tegen die machtige bende met zwaarden en stokken gewapend? Of, zie, nu van tweeën, ze waren alle gedood, of Jezus had in zijn goddelijke macht en majesteit heel die hof vergeten bende in Gethsemane, gelijk eenmaal Korach, Dater en Abiram leven ter helle kunnen doen varen. Maar in beide gevallen was het kruis verhinderd. En zie, weet je wie het daar nu om te doen was? Toen nu, daar was het de duivel om te doen. Als hij dat kruis van Christus maar verhinderen kon. Want ach, de duivel die weet dat veel beter dan de discipelen. Als hij dat kruis kan verhinderen, dan heeft hij het nog gewonnen. Want dan zijn al die discipelen nog de zijn. En daarom probeert de Satan, die achter dit alles staat. De Satan staat hier achter dat zwaard. Hij staat achter Petrus. Hij staat achter Judas. Hij staat achter heel die bende. En dat zien die discipelen niet en dat begrijpen die discipelen niet en dat verstaan die discipelen niet. Maar Jezus ziet het en hij weet het. Hij weet hoe de Satan hier probeert met dit zwaard, met dit slachtmes, de beker uit Jezus handen te slaan. Opdat hij die beker maar niet drinken zou. Dat slachtmes. Zie, de duivel had het in de paaszaal niet kunnen verhinderen. Dat door dat zwaard het paaslam geslacht werd. Maar ach, had hij de schaduwen niet kunnen verhinderen? Want immers heel dat paascha, dat zag immers op het slachten van het paaslam Jezus Christus. En hoe had de duivel dat niet kunnen verhinderen in de paaszaal? Maar ach, die schaduwen op zichzelf deden hem nog zoveel kwaad niet. Maar nu het paasoffer, het lam gevat staat te worden. Dat wil hij met alle geweld verhinderen. En daarom zit de Satan achter heel dat doen, ook van Simon Petrus. Hoeveel liefde hij hier openbaart, hoe hij hier openbaren wil zijn trouw, dat hij niet geërgerd zou worden. Ach, die Petrus, hij kent zichzelf nog zo bitter weinig. En hij ziet niet dat de duivel achter heel dit gebeuren zit. Hij grijpt, en in hem zijn het ook de andere discipelen, nog naar de vleeselijke wapenen. En willen met die vleeselijke wapenen de meester vrij maken. Waar vloeit dat nu feitelijk uit voort, geliefde? Waar zou dat nu uit voortvloeien? 3 jaar hebben ze met de meester omgegaan. 3 jaar heeft hij ze onderwezen aangaande de dingen van zijn koninkrijk. Telkens weer heeft Jezus er zijn jongeren bij bepaald dat hij de weg van het lijden en sterven zou hebben. Wat hebben ze er nog weinig van verstaan? En hoe heeft de duivel telkens ook die jongeren gebruikt? Tot 3 malen toe zien we dit, dat tot 3 malen toe de duivel probeert door middel van Simon Petrus te verhinderen dat Jezus naar het kruis gaat. Hoor maar, de eerste keer dat de Satan door middel van Simon het kruis verhinderen wil, dat was in de delen van Caesarea Philippi. Toen de Heer Jezus zijn eerste lijdensaankondiging deed aan zijn discipelen, daar was het Simon die naar voren sprong en die zei: Heere, en dat zal u geenszins geschieden. En toen zei de Heer Jezus: Wat? Ga achter mij, Simon. Pst. Ga achter mij, Satan. Want gij verzint niet de dingen die Gods, maar die des mensen zijn. De tweede keer dat de duivel het probeert, ook weer door Simon Petrus, dat was op de berg der verheerlijking. Alweer die Simon, beste kerel, hij openbaarde wel de volle rijkdom van zijn liefde hart op een meester, zeker, daar mankeerde het niet aan. U weet, dan zegt hij op die berg der verheerlijking: Meester, het is maar goed dat wij er zijn, hoor. We gaan heerlijk 3 tabernakelen bouwen, want waar je het goed hebt, daar moet je blijven. Laten we hier nu blijven. En toch achter dat alles zit weer de duivel. Want als de Heer Jezus nu die heerlijkheid aanvaard had, wat dan? Daarom komen Mozes en Elia uit de hemel. En die twee, Mozes en Elia, die uit de hemel op die berg komen, die houden de borg voor zijn uitgang naar Jeruzalem.
dat hij de hemel nog niet binnenkomen moet. Want anders, als Jezus nu de hemel was binnengegaan, wat had dan met Mozes en Elia moeten gebeuren? Nou, wat had er dan met die twee moeten gebeuren? Wel, die twee, maar alle die reeds in de hemel waren, ze hadden er allen uitgemoeten. Want dat zij in den hemel zijn, dat was vrucht van het kruis van Christus, dat in de volheid des tijds geplant zou worden. En daarom zien we, ook achter dit gebeuren, de Satan weer, die de discipel gebruikt om het kruis te verhinderen. En voor de derde maal gebruikt de duivel hier Simon in de hof van Gethsemane. Hij laat hem er met dat zwaard op losslaan. Want nu hoopt de Satan dat er een vechtpartij ontstaat. En als er dan een vechtpartij ontstaat waarin ze gedood worden, dan is het kruis verijdeld. En dan drinkt de borg de drinkbeker niet die de Vader hem gegeven heeft en die hij vrijwillig uit de handen zijns vaders aanvaard heeft. En nu nog eens, wat verstaat Simon en de discipelen daar bitter weinig van? Hoe zou dat nu komen? En dan moet je dat weer eens nagaan, zo in de oefeningen van je eigen leven en van je eigen hart. Wil u dit doen? Want daar gaat het toch altijd om bij het onderwijs uit het woord. Ach, de discipelen, ze verstonden nog zo bitter weinig van het borgwerk van de meester en van het strafvorderend recht des vaders over de zonde en van het geestelijke karakter van zijn hemels koninkrijk. Daar waren ze nog zo bitter weinig in geworden. De discipelen bij alle genade, want het waren mensen met genade, hè? Kennelijk geroepen. Ja, ja. Als je ze dat gevraagd zou hebben, stuk voor stuk, zouden die 11 verteld hebben hoe de liefde Gods zich in hen verheerlijkt had en aan hen had gebonden. Dat wisten ze goed. En nu krijgen ze telkens onderwijs, maar ze verstaan zo weinig van zijn borgtochtelijk werk. Omdat ze nog zo weinig verstaan van het rechterlijke Gods. Dat Gods recht moet verheerlijkt. En waar dat recht van God verheerlijkt wordt, dan de genade kan geopenbaar. Want bedenk dit goed. En dat is wel eens nodig dat we dit ook met alle nadruk in deze tijd zeggen. Er wordt zo weinig gekend van dat richterlijke werk Gods des Vaders. En toch Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Zoveel zielen, wel wat liefde kennende, wel eens wat hopen of wat geloof gehad, maar wat kennen ze nu nog van het richterlijke werk Gods? Nimmer een afgesneden, ik gebruik nu eens een woord van Calvijn, nimmer een afgesneden mens voor God geworden. En dat is toch zo noodzakelijk. Eerlijk waar. Want dan krijg je je leven verlegd in een ander. In hem die aan het recht Gods volmaakt voldaan heeft door het kruis. En dat verstaan die discipelen nu nog zo weinig. Van dat vorderende recht Gods. En dat recht Gods vordert de dood. En dat recht Gods vordert het bloed van de borg. En dat recht Gods vordert de volmaakte vervulling van zijn heilige wet. En omdat ze daar nu nog zo weinig van verstaan, daarom grijpen ze nog zo telkens naar die vleeselijke wapenen, geliefde. Ach, ze verstaan zo weinig van zijn zelfovergave in de traagheid en in de hardheid van hun klein geloof en van hun ongeloof. En dat is nu de kwaal van Gods kerk tot vandaag. Ik las pas een uitdruk. En ik dacht, ja, dit is toch werkelijk wijnroep van een bekend theoloog. En die zo oprecht schreef, een grote kwaal van de kerk van de 20ste eeuw is, ze verstaat zo weinig van Gods recht en soevereine genade. En daar heb je het. Laat wij nu eens naar huis gaan en de Heeren eens vragen om door zijn Heilige Geest en zijn woord ons deze zaken recht te doen verstaan. Wij zijn nog zo telkens bezig, ook na ontvangene genade, om feitelijk nog iets mee te brengen. We willen telkens nog iets aanbrengen voor de Heer. En dan zijn we weer bezig met vleeselijke wapenen, geliefde. O, daar is zo langdurig onderwijs des Heilige Geestes van nodig. Zoveel onderricht der genade en der liefde, om het ons te doen verstaan, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoe moeilijk kunnen we geloven dat al onze wijsheid en kracht, al onze vroomheid en ijver in het werk der verlossing van geen waarde zijn. Ach, we gebruiken ook nog onze wapenen tegen hem. Want al onze onwilligheid om de weg te gaan die hij wil, al ons ongeloof om ons volkomen aan hem over te geven, al ons vasthouden aan de zonde en ons dienen van het vlees, al onze eigen gerechtigheid en ongehoorzaamheid, is het trekken van het zwaard tegen hem. Want wij willen niet de beker, maar we willen wel het zwaard. De weg van zelfverloochening en de weg van zelfvernedering, van het zondaar worden voor God en de verbreking des harten, van het gekruisigd worden en begraven worden met Jezus. Die weg is ons te zwaar en te moeilijk. Alleen door innerlijke geloofsvereniging met Christus willen we die weg op. En anders nooit. Maar de Heer Jezus heeft zich door niets laten afhouden van de loopbaan die hem voorgesteld was. Nog door de Satan, nog door de smarten, nog door de smaad, nog door de aardsgezindheid en de dwaasheid van zijn discipelen. Maar hij is getrouw bevonden in het volbrengen van zijn taak. En hij heeft volhard tot een einde toe. Hij wijst het zware af. En hij kiest de beker, de drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? En welke is nu die beker? Zeg, waarom noemt de Heere Jezus hier nu niet het kruis? Het kruis, zal ik dat niet aanvaarden? Nee, nu spreekt hij hier van de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Wel geliefde, omdat de Heer Jezus zo pas in de paaszaal het heiligavondmaal heeft gevierd met zijn jongeren. En toen hij dat heiligavondmaal instelde en het brood brak en de drinkbeker gaf, sprak hij immers deze woorden. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Die beker spreekt dus van zijn bloedvergieten. En die beker symboliseerde zijn lijden. Die beker was het teken en het zegel van zijn verzoenend sterven. En die beker staat in Gethsemane, de heiland voor ogen, als de samenvatting van alle smarten en smaadheid die hij moet doorworsten. In die beker is de haat der vijanden, de benauwing der hel, de bitterheid van de dood, de versmaadheid van het graf, de toren Gods en de verlating van de Vader. En die beker is woordenvol en moet tot op de bodem geledigd. En de borg kiest die beker. En dat heeft hij gedaan uit liefde tot de Vader en uit liefde tot zijn volk. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zeker, de mensen doen hem al dat lijden aan. Judas, de soldaten, overpriesters en schriftgeleerden en het Joodse volk, Caiaphas, Annas, Pilatus, Herodes, maar die alle zijn vergaderd tegen het heilig kind Jezus om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Zij zijn verantwoordelijk voor al hun zonden, maar toch instrumenten in de hand des Vaders. De Vader reikte hen die beker om de voldoening aan zijn goddelijk recht door ons zijn snoot geschonden. En zal ik die niet drinken? O die drinkbeker, die dus al het lijden, alle gramschap, alle toren Gods bevat over de zonde der zijn, die mij de Vader gegeven heeft. Weet u waar de Vader hem die reeds gaf? En dan staan we stil, stil nu. Hier zijn twee zaken. Wat treft hier meer? De liefde des Vaders of de liefde des Zoons? O God, ik kies niet. Want die liefde van beide is ondoorgronden. Die beker van toren en smart, van Gods verlating, hellebenauwdheid. Die beker, woordenvol, zette God al in de stille eeuwigheid op de hand van zijn Zoon. En al in de stille eeuwigheid aanvaardt Jezus als borg die beker, de drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Al in de eeuwigheid was hij de gewillige borg. Vader, ik kom. Ik zal die beker ledigen. Wat een liefde der zijn Vader. Dat hij daar zijn eigen Zoon voor over heeft. Om onder de toren Gods, onder de smarten der hel, in de diepte der Gods verlating af te dalen. Wat heeft God de Vader ook zijn volk onuitsprekelijk lief, dat hij zijn eigen kind voor hem overgeeft. Hebt ge alles ooit die liefde des Vaders mogen aanbidden, dat de Vader je zo lief heeft, dat hij die drinkbeker, die wij hadden moeten drinken, die drinkbeker, die door ons woordenvol gevuld is, door onze zonde, door onze ongerechtigheid, die beker, vriend, die gij moest ledigen tot uw eeuwige rampzaligheid. Die beker van Gods rechtvaardige toren en gramschap over de zon. De Vader heeft de zijne zo lief dat hij ze aan zijn eigen Zoon geeft. En wat een liefde des Zoons. O beminnelijke Heer Jezus, hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank en rood. En die Heer Jezus, die gezegende borg, hij aanvaardt het.
gewillig. Vader, ik neem het. Vader, ik zal hem meedrinken. Tot de laatste drop.
Maar hoe bedoelt hij dit nu? Hier in Gethsemane. Hij wijst het zwaard af. En hij kiest de beker. De beker die de Vader mij gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? En dan gaat hij heen. En dan binden ze hem. En dan gaat hij van Annas naar Caiaphas. En van Caiaphas naar Pilatus. En van Pilatus naar Herodes. En van Herodes weer naar Pilatus. En van Pilatus wordt hij geworpen. Buiten de legerplaats hangt hij naakt aan het kruis. Als een vloek. Al de violen van Gods toorn worden over hem uitgegoten. Al de smarten der hel ondergaat hij. Ja, zelfs van God wordt hij verlaat. Maar zo drinkt de borg die drinkbeker tot de laatste droppel toe leeg. En als hij die leeg gedronken heeft, weet je wat hij dan zegt? En ben je wel ooit zo eens in dat borg lijden ingeleid? Je kunt het feitelijk nooit in zijn diepte inleven. Maar als je nu door het geloof eens blikken mag op die Heer Jezus, het zwaard afgewezen, de drinkbeker geledigd, tot de laatste drop. En als dan de beker leeg is, dan geeft hij hem als het ware terug aan de Vader. Vader, hier is de beker leeg. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan geeft hij met die beker in de handen zijn schaars. Heb je dat alles met het geloof oog mogen zien? Heb je dat wel eens ooit doorleefd? En dat gun ik jullie nu zo van harte. Als de borg de beker terugging, die wij hadden moeten leeg drinken tot ons eeuwig verderf. Maar die hij gezegd heeft, Vader, zet hem maar op mijn hand. Hij komt dus niet in de handen van zijn volk, van zijn bruid. Maar hij komt in de handen van de man. En die drinkt hem dan mee. En dan geeft hij die beker terug. En weet je wat hij dan met die beker teruggeeft? Toen vriend, nu is het recht Gods verheerlijkt hoor. De schuld tot de laatste penning betaald. De zonde volkomen verzoend. De weg vrij naar den hemel. De weg vrij naar het vaderhart ons. Vader, hier is de beker. Die ik ledig gedronken. En dan geeft hij zijn volk ook. Met die beker. In de handen zijns vaders. Vader, hier heb je ze alle. Ik dronk voor hem. En weet u welke vrucht dat draagt? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. En u zal de kerk Gods tot in alle eeuwigheid thuis in dat nieuwe Jeruzalem. De beker der verlossing. De beker der dankzegging. Eeuwig drinken. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Welke genade, welke weldaad, het zwaard afgewezen, de beker gekozen. Kom volk, ken je die vrucht uit het borgelijden van Christus? Als je die vrucht voor je eigen leven mag kennen, hij de beker vol van Gods toorn, nu krijg ik de beker der dankzeggingen. Dan leven we pas in het vrije werk. Dat is pas als een vrijgemaakt kind voor God te leven. En daar krijg je zo'n rijke vrucht van. Want dan zie je telkens weer als de beker soms van smart, van kruis, van moeite, van druk. Ach, dat heeft elk mens zo in zijn leven. Als we dan die moeite en die smarten en die tegenheen en die vijandschap en die druk weer eens moeten inleven. Of de Heere gaat met ons een weg van krankte of weet ik wat, van eenzaamheid in.
dan zeggen we ja. Dat is toch niet uit de beter, zoals de borgen die droeg. Dat zijn de liefde droppelen in de beker die ons klaar moeten maken om strakjes volkomen de beker der dankzegging op te kunnen heffen. Dan word ik in elke weg verenigd met de borg, met de wil des vaders. Zij die vertroosten, o volk uw deen. Zitten er misschien hier die zeggen, ach, zou het voor mij wezen? Zou u die borg voor mij die beker gedronken hebben? En zou het mij ooit ten deel kunnen van, dat ik nu straks de beker der verlossing en der dankzegging mag drinken? Oh, zie nu eens niet op de ellende van je bestaan, op eigen zonden en schuld. O, dat ongeloof, o, dat klein geloof, het houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. Mocht je eens leren blikken op die gewillige borg die die beker genomen heeft voor geen brave, vrome, maar voor goddeloze. Beter is, hier slaat je erop los met het zwaard. St, eer het morgen is, stil. Daar kraait de haan. Simon heeft hem driemaal met eedzwering en vervloeking verloochend. Maar diezelfde Simon, nu Petrus, drinkt nu boven de beker der verlossingen. Ach, dat volk blijft in zichzelf. Een arm ellendig God. Ze hebben de volheid hunner verlossingen in Christus. Hij dronk de beker leeg voor hem. Amen. Psalm 118, het achtste vers. Dankzegging, o eeuwige en volzalige God, voor u buigen we neder, om de naam uw goedheid dankende te erkennen. O, welk een genade, welk een barmhartigheid, welk een goedertierenheid, welke liefde, liefde des vaders, die de drinkbeker niet gaf aan zondaren, die het naar recht verdiend hadden de beker te drinken. Maar in uw eeuwige liefde tot dat volk gaaft ge de beker in de handen uw zoons. En welke liefde des zoons,
dat gij ook beminnelijke borg gewillig die beker aanvaard hebt en die beker hebt willen leeg drinken tot de laatste droppel toe. En zo het recht Gods verwuld is, al de deugden Gods volmaakt opgeluisterd. En uw Sion door recht verlost wordt, en haar wederkeren door gerechtigheid. En wat een liefde des geestes, om dat in het hart te verklaren en in het hart toe te passen. Lieve Heilige Geest, pas deze dingen toe aan ons aller hart. O, dat ook dit geloof in onze harten als vrucht van het afwijzen van het zwaard en het kiezen van de beker door u, o Heer Jezus, nu straks de beker der dankzegging en verlossing eeuwig gedronken wordt voor uw trouw. Amen. Psalm 116, 7e en 10e vers. Herinneren dat vandaag aan de uitgangen een collecte gehouden wordt voor de emeriti. En morgenavond is er om 19:30 vergadering van de kerkraad. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.